Wij beginnen van de week met de geschiedenis van Gideon. En we nemen dat uiteraard uit Richteren. Richter hoofdstuk 6, waar deze geschiedenis begint. En het is goed om de eerste deel daarvan vast met elkaar te lezen. Richter hoofdstuk 6. Waar staat... Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen en zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar gij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zeiden tot hem, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd en ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abi Esriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midianieten de hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En tot zover. Ik weet niet of u zich al verdiept hebt in de geschiedenis van Gideon. Maar als u dat gedaan hebt, dan weet u in elk geval dat de man de overwinning behaalde op een wel wat merkwaardige wijze. Dan zeg ik het nog netjes, want ik moet eigenlijk zeggen op een belachelijke wijze. Want zo gebeurde het eigenlijk. En in ieder geval met een kleine minderheid, met weinig hulp. En de hulp die hij had, die kunnen wij eigenlijk uit militair oogpunt nauwelijks hulp noemen. Maar hoe dat ook zij... Hier in vers 16 geeft de Heer de belofte aan Gideon dat hij, de Heere dus, dat hij met hem, met Gideon zal zijn. En dan staat er, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En daar staat feitelijk dat hij de Midianieten zal slaan alleen. Want daar komt het op neer. Want dat als een enig man, dat krijgt hetzelfde commentaar wat hij bij mij altijd krijgt, een bestaat niet. En enig in de Statenvertaling betekent gewoon één, is het telwoord. En er staat dus, zo zult gij de Midianieten slaan als één man. Want die Midianieten worden verslagen, we zullen dat te zijner tijd natuurlijk bespreken. Maar ze worden verslagen niet zozeer door het gezelschap waaraan Gideon de leiding geeft, maar ze worden verslagen door Gideon, of eigenlijk door de Heere die met Gideon is, maar door hem alleen. En de taak van het verdrijven of verslaan van de Midianieten en al degenen die met hem zijn, die rust dus niet op het gezelschap wat door Gideon wordt aangevoerd, maar door Gideon alleen, als één man. Het is dan ook deze ene man die het onderwerp is van deze geschiedenis. Het is deze ene man die Israël bevrijdt van de vijand. Eigenlijk moet ik zeggen van de vijanden, want er worden nogal wat vijanden genoemd. Zo ook al in dit hoofdstuk. We zullen het daar later over hebben. Die geschiedenis van Gideon is een van de geschiedenissen zoals we die in het boek Richteren tegenkomen. U weet waarschijnlijk, die tijd van de Richteren, de tijd zoals in het boek Richteren beschreven is, is een wat merkwaardige tijd, omdat het een tijd is die beschouwd kan worden als ik heb altijd alleen maar moeilijke woorden tot mijn beschikking deze keer. Als een soort intermezzo, dan wel een parenthese. Een tussenspel kan dat ook. Nou, een spel was het niet. Maar in ieder geval, het was een soort tussengeschoven periode. Dat is ook een oude term die ik van mijn vader ooit eens geleerd heb. Dan zal ik die maar eens gebruiken. Het is namelijk een periode die gelegen is tussen de uittocht en de verlossing uit Egypte, die hier dan ook verschillende malen wordt aangehaald, en het aanbreken van het koninkrijk over Israël. Immers, we vinden de eerste uittocht uit Egypte vermeld, waarna enige honderden jaren passeren, alvorens de eerste koning aan Israël gegeven wordt. En de tijd van de Richter is dus de tijd waarin Israël wel woont in het beloofde land, maar waarin het koningschap nog niet gevestigd is, waar er nog niet sprake is van de monarchie. En het koninkrijk, voor zover het koninkrijk er is, is het verborgen, laat ik het dan maar zo zeggen. En dan zijn we al een mooi eind op streek. Het is een tijd dus die zich kenmerkt een beetje door chaos. Het is een chaotische tijd, het is een tijd waar weinig lijn in zit. Ik heb ook wel eens geprobeerd de geschiedenissen van de Richter achter elkaar te zetten en het verband daarin te zien. En het is mij tot op heden niet gelukt, althans niet voldoende om daar wat over te vertellen. Ik herinner mij dat wij op school ook wel eens moesten leren de volgorde van de Richteren. Eerlijk gezegd of ik het ook heb moeten leren, ik denk het niet. Maar er waren er in elk geval die leerden de Richteren uit hun hoofd op een rijtje. He? Dat geef ik dus als huiswerk op voor volgend jaar. Want voor volgende week hebt u natuurlijk nog steeds als huiswerk het uit het hoofd leren van de volgorde der Bijbelboeken. He? Goed, daar zullen we het verder niet meer over hebben. Enige mensen in de zaal even aankijken, zo is dat weer gebeurd. Maar je kunt ze wel uit je hoofd leren, de Richteren. En dat schijnt nuttig te zijn, omdat je ze zo gewoon niet onthouden kunt. Omdat er te weinig verband tussen zit. En dat is de moeilijkheid. Het zijn dus incidentele geschiedenissen. We lezen steeds over Israël was zoveel jaar ten prooi aan de vijand. En dan kwam er weer een Richter. En die richtte Israël weer zoveel jaar. En zo gaat het dan weer verder. Zodat we nog net met veel moeite de jaartallen erbij hebben kunnen zetten. Hebben we een jaar geleden of zo eens een keer gedaan, hè. Maar daar blijft het dan ook bij. We komen daar niet zoveel verder mee. Maar wat we wel weten, is dat deze geschiedenissen op een of andere wijze verband houden, zelfs direct met de periode waarin wij vandaag leven. Ik noemde net de term een tussengeschoven periode, maar eigenlijk is dat een uitdrukking die wij meer gebruiken voor de periode, voor de bedeling zo u wilt, tijd in ieder geval, waarin wij vandaag leven. Want onze tijd komt overeen met de tijd van de Richteren. Immers, onze tijd is de tijd waarin de verlossing tot stand gekomen is. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Komt dus overeen met de uittocht uit Egypte. Die verlossing is tot stand gekomen. Maar het koninkrijk is tot op heden nog steeds niet geopenbaard. Het is nog niet bekendgemaakt, het is niet gevestigd. Vandaar dat we er nog steeds over kunnen discussiëren of het koninkrijk nou wel of niet gekomen is. Wel, het is er nog niet. Laat ik het dan maar zo zeggen. Of laat ik dan zeggen, het is hier nog niet, want ik ga er nou niet over discussiëren. Maar laten we zo zeggen dat het koninkrijk in de toekomst zal komen wanneer de koning zelf zal komen. En dat is inderdaad nog toekomst. Een beetje goede wil hebben om elkaar nu te begrijpen natuurlijk. Maar onze tegenwoordige periode, onze tegenwoordige bedeling, onze tijd is er een waarin de verlossing tot stand gekomen is, maar waarin nog niet de uiteindelijke vervulling van die belofte gerealiseerd is. Ook als wij zeggen wij zijn verlost vandaag de dag, dan moeten we er meteen tegenoverstellen dat wij uitzien naar de toekomende verlossing. Ook als wij zeggen dat aan Christus alle dingen zijn onderworpen, dan moeten we er meteen achteraan zeggen dat wij dat nu nog niet zien. En dat dat een zaak is die in de toekomst pas gerealiseerd of althans geopenbaard zal worden. Wij leven dus in een tijd die overeenkomt met de tijd van de Richter. De verlossing is tot stand gekomen, maar het is allemaal nog niet zichtbaar. Het is allemaal nog niet geopenbaard. Het blijkt ook dat in de dagen van de Richteren er weliswaar geen koning is, maar dat de Heere zelf, die Israël immers verlost had, wel degelijk de leiding over dat volk op zich genomen heeft. Het blijkt echter dat daarvoor niet een mens op aarde meteen is aangewezen, maar dat de Heer zelf in de hemel die leiding volledig aan zich houdt. Dat wil zeggen, er is wel een koning, maar hij verbergt zich. Er is wel een koning, maar hij spreekt niet tot het volk. Nou, meestal niet in elk geval. En als hij spreekt, spreekt hij niet eens tot het volk als zodanig, maar spreekt hij gewoonlijk slechts tot een enkeling. Rechtstreeks bedoel ik. Dat wil zeggen, als de Heer iets geregeld wil hebben in zijn volk, het volk wat hem nagewandeld is in de woestijn enzovoorts, dan richt hij zich tot enkelen, of zelfs tot een enkeling, één maar dus, die... aan wie hij zijn opdrachten geeft, zijn richtlijnen geeft, en die dan ook verantwoordelijk is om die dingen uit te voeren. Ook dat komt overeen met de aard van onze bedeling. Immers, wij leven in een bedeling waarin God zich verbergt en waarin hij weliswaar tot de gemeente, want het is zijn volk, spreekt, maar dan toch niet heel uitdrukkelijk tot allemaal tegelijk, zal ik maar zeggen. Maar hij spreekt tot een enkeling, en ik bedoel niet u of ik bedoel gewoon Paulus, of Jacobus, of Petrus, want verder ga ik vandaag maar even niet, hè. Maar tot een enkeling aan wie hij bepaalde opdrachten geeft. En die opdrachten zouden moeten worden uitgevoerd. Iets dergelijks komt natuurlijk vandaag de dag nog wel voor. Maar ik zei iets dergelijks, want helemaal precies hetzelfde ook niet eens. Het blijft namelijk zo dat God werkt in het verborgene. Ook heeft Gideon het later niet nodig gevonden om uitgebreid te zeggen, kijk eens, de Heer is in mij verschenen, de Heer heeft in mij gezegd dit en dat, en dus hij ontleende daar zijn autoriteit niet aan. En dat is met de andere richteren net zo goed het geval. De Heer sprak wel tot hen, maar zij droegen zelf de verantwoordelijkheid voor wat er daarna gebeuren zou. En het volk als geheel had daar geen weet van. Het is eigenlijk nog sterker en nog moeilijker te vertellen, maar we komen er later nog wel op. Het blijkt namelijk dat de meerderheid van het volk het ook helemaal niet kon schelen of God gesproken had of dat er iemand bepaalde verantwoordelijkheden droeg binnen het volk. Want uiteindelijk was het inderdaad maar een handjevol mensen wat zich aansloot bij Gideon. En in vergelijking met de andere richteren was dat nogal veel. Want de meeste richteren deden hun werk puur alleen. Zo was het alleen maar. Nou, die situatie komt dus overeen met onze tegenwoordige bedeling. Ik heb nog even wat ingeslikt, maar ik zal het u meteen vertellen. Het blijkt namelijk dat is wat minder bekend, maar dat er wel degelijk sprake was van koningschap onder Israël, ook in de dagen van de richteren. Ik bedoel, heel eenvoudig dit, in de eerste plaats was het de Heere zelf die zichzelf als de koning van Israël beschouwt, omdat hij het volk geleid had en het was dus zijn volk. Maar in de tweede plaats vinden we heel merkwaardig dat de zoon, of een van de zonen van Gideon, vervolgens tot koning gekroond wordt. Dat is het einde van het verhaal van Gideon eigenlijk, maar zo is het wel. Dat is maar even, het duurt ook maar even, hij verdwijnt ook weer. Maar ik moet mezelf altijd corrigeren als ik spreek over de eerste koning van Israël. Want in de eerste plaats zeggen we dan de eerste koning van Israël is David. Oh nee, het was Saul. En dan nog eens een keer, oh nee, het was, hoe heet hij ook weer, Abimelech geloof ik. Hè? De zoon van Gideon. Want hij was werkelijk de eerste die tot koning over Israël gezalfd werd. Maar goed, daar hebben we het nog wel even over. Maar het blijkt dat de eerste verdwijnt. Of dat nou is uit het huis van Gideon, of dat het nou is uit het huis van Benjamin en Kis, dat doet nou even niks ter zake. Maar de eerste koning verdwijnt en moet plaatsmaken voor een tweede. Maar toch is er sprake van koningschap onder Israël. Er blijkt dan zelfs dat er zelfs een gelijkenis over verteld wordt, over dat koningschap, waarmee je maar weer ziet dat deze geschiedenis van Gideon en zijn zoon, die koning werd over Israël, wel degelijk iets te maken heeft met onze tegenwoordige bedeling. Maar goed, dat komt pas later aan de orde. Hoe dat ook zij, wij vinden dus een man als Gideon, maar we vinden mannen als Jefta en Simson, kortom, als ook die andere richteren ook, die in hun leven zelf natuurlijk leven uit het geloof en in afhankelijkheid van de Heer, maar daarmee zijn zij voor afschaduwingen van de positie van Christus, maar ook van de positie van de gemeente nu, of beter nog afschaduwingen van de gelovigen van de gemeente nu in onze dagen. Want dat is het verhaal helemaal in het kort. Het blijkt namelijk dat deze, met name deze richteren en met name dan ook Gideon, als voorbeeld gesteld wordt zelfs aan de gelovigen, met name van deze tegenwoordige bedeling. Begrijp je me goed? Er waren heel wat gelovigen in de loop van de Bijbelse geschiedenis. En dat begint natuurlijk al vooraan in Genesis. En ook die gelovigen worden aangehaald. Maar juist deze gelovigen in de dagen van de richteren, op wie een grote verantwoordelijkheid rustte, te midden van een vijandige wereld, juist deze gelovigen worden ons ook als voorbeeld voorgehouden. Hun geschiedenissen worden niet uitgebreid uitgelegd, maar zij zelf worden wel, tamelijk uitgebreid dus, aangehaald in het Nieuwe Testament als voorbeeld voor ons ook vandaag. En daar ga ik dus eerst maar weer even naartoe. Want het onderwerp wat wij voor deze week hebben aangekondigd was rechtstreeks ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 11. Waar de apostel in vers 32 zegt: en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten. En dat is even een kleine opsomming van enkele namen, maar het volgt op een wat uitgebreidere beschouwing over de gelovigen die al voor die dagen geleefd hebben, te beginnen bij Abel in vers 4 van Hebreeën 11 en het eindigde in vers 31 met Rachab de hoer en de verspieders die ontvangen werden door Rachab in Jericho. En dat waren gebeurtenissen die zich afspeelden rond de intocht in Canaan. Het in bezit nemen dus van het beloofde land. En nadat die geschiedenis vanaf Adam en daarna Abel tot en met de intocht in Canaan vermeld is en enkele namen uit die geschiedenis genoemd zijn in de voorgaande versen van Hebreeën 11, wordt de rest samengevat en wordt er gezegd: wel, wat de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van. En er worden dus in de eerste plaats de richteren genoemd, want dat is wat er daarna volgt. Nadat men in Canaan was terechtgekomen, breekt eerst de tijd aan van de richteren, waarna pas honderden jaren later sprake is van het koningschap onder David, wiens naam dan ook prompt, ook hier in Hebreeën 11 vers 32 genoemd wordt. De zaak is dan dat Gideon en Barak en Samson en Jefta, dat zijn vier van de richters, vier van de vele richters overigens, dat deze namen speciaal genoemd worden in het grote verband van deze Hebreeënbrief. En het aardige is natuurlijk dat deze Hebreeënbrief eigenlijk overeenkomt met de periode van de richteren. Immers, in de Hebreeënbrief wordt gesproken over het feit dat de verlossing tot stand gekomen is. Ik zal het zo nog wel even op wat punten laten zien. De verlossing is tot stand gekomen, maar niettemin zien wij nog steeds uit naar de toekomende verlossing. Daarover handelt de Hebreeënbrief. Dus is erg veel misverstand over de Hebreeënbrief. De misverstand wat eigenlijk ontstaat uit de titel die men erboven gezet heeft. Want de Hebreeënbrief is zoals bekend helemaal niet aan Hebreeën geschreven. Dat staat tenminste nergens, dus we mogen er ook geen conclusies aan verbinden. We kunnen dat gewoon vergeten. Het blijkt namelijk dat de Hebreeënbrief een beschouwing geeft over de positie van Christus nu, sinds zijn opstanding en hemelvaart. En daar gaat het om. En het is nog sterker, want ik moet er meteen bij vertellen dat de Hebreeënbrief weliswaar spreekt over de positie van Christus nu, sinds zijn opstanding en hemelvaart, maar dat de beschrijving en de strekking van de Hebreeënbrief eindigt niet in de eeuwigheid, maar bij de wederkomst van Christus. Want van diezelfde Christus wordt in hoofdstuk 12, en dat is het ene laatste hoofdstuk, en in zekere zin zelfs het laatste hoofdstuk van het boek, er wordt in hoofdstuk 12 gezegd. Nee, dan zeg ik het verkeerd, geloof ik. Want dat is niet wat ik bedoelde. Maar laat ik dan anders zeggen. Er wordt gezegd dat hij ten andere male zal gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is niet hoofdstuk 12, dat is hoofdstuk 9. In hoofdstuk 12 heb ik het dan nog wel eens. Daar wordt aangekondigd het onbewegelijk koninkrijk wat wij zullen ontvangen. Dat is uiteraard in de toekomst, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dat in hoofdstuk 9 staat, in vers 28, dat Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, ten andere malen zal gezien worden zonder zonde van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Zodat we daaruit moeten besluiten dat de Hebreeënbrief in het algemeen spreekt over de Heer Jezus Christus, die sinds zijn dood en opstanding in hemelvaart gezeten is aan de rechterhand Gods, en die in de toekomst opnieuw zal verschijnen, zodat de Hebreeënbrief eigenlijk uitsluitend spreekt over de positie van Christus nu in deze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat daar nogal eens over gediscussieerd wordt. Men is verschil daarin van mening, maar meestal gebeurt dat zonder dat men werkelijk de inhoud van de Hebreeënbrief daarin betrekt. En de inhoud is eenvoudig. Inhoud begint met te zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is het antwoord op de vraag, als hij de Messias is, waar is hij dan? Nou, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als u het mij vraagt, was het Paulus. Hij zegt, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En dan zeggen we, nou, wat moeten we daar dan mee? Nou, zegt Paulus dan, nee, maar hij zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar dan moet je hem wel tot zaligheid verwachten, uiteraard. Met andere woorden, we dienen in hem te geloven. En als we in hem geloven en dus hem verwachten, want dat is hetzelfde eigenlijk, dan zullen we hem ook inderdaad in de toekomst zien. Want wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft, zal zijn uitwerking, zijn zichtbare uitwerking hebben in de toekomst. En in die tussentijd is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief feitelijk. Ik neem u even mee naar het begin van de Hebreeënbrief. Want daar staat dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, dat is 1 vers 1 dus, tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Maar diezelfde God die in het verleden tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, die heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, staat er, van alles. Van het al staat er letterlijk, dus er staat eigenlijk welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van de hele schepping is dat namelijk. En dat is, deze aanhef van de Hebreeënbrief is in feite, komt in feite overeen met de slotconclusie van bijvoorbeeld de Efezebrief. Of beter nog, het komt overeen met de slotconclusie van de Romeinenbrief. Dat is nog beter om het zo te zeggen. De zaak is namelijk dat in de oudere brieven, en ik bedoel dan eigenlijk meer speciaal Romeinen, Korinthe en Galaten, dat in de oudere brieven gesproken wordt over de Heer Jezus, die hier op aarde was, die hier op aarde gewandeld heeft en die inmiddels verdwenen is, want daar gaat het om. Het zal u duidelijk zijn dat toen de discipelen niet meer discipelen waren, maar apostelen geworden waren, dat een van de belangrijkste aspecten van hun prediking inhield, het antwoord geven op de vraag waar Jezus van Nazareth dan eigenlijk gebleven was. Want de Messias, de lang verwachte Messias, was dan weliswaar gekomen. En dat kun je dan wel prediken. Maar dan vragen die mensen, die heet bijvoorbeeld Flip. En die vragen dan, toon ons hem en het is ons genoeg. Laat hem maar eens zien, waar is hij dan? Hè? En dan moesten de apostelen natuurlijk uitleggen dat hij er niet was en waarom hij er niet was. En dat is dan ook wat wij uitgelegd vinden in met name de latere brieven. Maar de eerdere brieven leiden daar naartoe. Er wordt namelijk uitgelegd dat hij als Messias in de eerste plaats een erfenis, een troon heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. Op de allerhoogste plaats. Hij is niet zomaar een mens. Hij is niet alleen maar de erfgenaam van David. Hij is niet alleen degene die Israël en de volkeren aan zich zou onderwerpen en verlossen. Maar hij is degene die zou zitten aan de rechterhand Gods. En die zou zitten op de troon van zijn vader in de hemel. En dat is een van de misverstanden die bestond in de dagen van de Heer Jezus zelf, en die ook nu nog bestaat onder het Jodendom. Namelijk dat als de Messias komt, zal hij voor altijd blijven, en zal zijn volk verlossen, en dan komt het allemaal wel goed. Maar de Heer zelf en ook de discipelen hebben uit moeten leggen dat de Messias weliswaar kwam, maar dat hij althans lichamelijk niet altijd zou blijven, maar zou opvaren naar zijn Vader in de hemel. Hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was en hij zou daar in dat vaderhuis, in het huis des vaders, waar die vele woningen zijn, daar zou hij plaats bereiden. En in de eerste plaats natuurlijk zijn eigen plaats. Want dat is de plaats die hem rechtens toekomt. En we mochten ook verwachten dat de Messias, als hij zou verschijnen, ook in de eerste plaats zijn positie aan de rechterhand Gods, de rechterhand van zijn Vader in de hemel, zou innemen. En dat is dan ook het uitgangspunt van de latere brieven van de apostel Paulus. En dat geldt dan heel speciaal ook voor deze brief aan de Hebreeën. Die niet de moeilijke aanloop neemt om te vertellen dat Jezus van Nazareth nou in de hemel is. Maar die begint met te zeggen dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat hij is tot erfgenaam daar. En daarna wordt pas uitgelegd wat voor consequenties dat heeft voor ons. Een van de consequenties daarvan is dat wij weliswaar een koning hebben, dat we iemand hebben die leiding wenst te geven aan ons leven individueel, maar die ook leiding wenst te geven aan ons als gemeente collectief, maar hij doet dat vanuit de hemel en in ieder geval vanuit de onzienlijke wereld. Het is dan ook meteen al Hebreeën 2 die zegt, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, vers 8. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is wel zo, maar wij zien het niet. Maar het is wel zo. En dat wordt dan uitgelegd, verder, mede aan de hand van de Bijbelse, van de Oud-Testamentische Bijbelse geschiedenis. In de eerste plaats is het zo dat in Hebreeën 1, vers 1 en 2 gesproken wordt, namelijk over de Heer Jezus, over de Zoon van God, die door wie God sprak en die dus feitelijk een profeet is. Nog korter gezegd, er wordt gesproken over Christus als de profeet, over Christus die als de geopenbaarde Godheid het woord van God, de boodschap van God brengt aan de mens, zodat je ziet dat God inderdaad leiding geeft aan de mens, in ieder geval aan die mens die naar zijn woord luistert. En hij doet dat door zijn woord, door het vlees geworden woord, namelijk door de Heer Jezus Christus. Er is dus iemand die leiding geeft, namelijk de profeet. En de profeet is dan de profeet met een hoofdletter, de profeet als Mozes, de profeet waarover het Oude Testament al sprak, maar waarover ook in het Nieuwe Testament, met name in de Evangelie, al gesproken wordt. Ook later in de brieven nog, de profeet, zo'n profeet als Mozes, die zijn volk zou verlossen, maar die het woord van God zou spreken aan het volk. Wel, die profeet is verschenen, want God, die voortijds, of die voortijds veelmalen en op vele wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, meervoud, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de profeet, enkelvoud. Maar er staat zo. Maar dat is het bekende gegeven. Want de Zoon van God is immers degene die God openbaart aan de mensen van de wereld. En dus is de Zoon per definitie ook de profeet. Dat is hetzelfde. Dus we kennen Christus in de eerste plaats als een profeet. En de profeet is degene die het woord van God spreekt aan het volk, terwijl God zelf zich niet laat zien. Terwijl God zich verbergt, komt het woord van God tot het volk via de profeet. Ja, door Mozes, dat kan. Het kan zelfs niet via Noach, om er maar weer eens een te noemen. Want zo ging het ook. Maar we vinden ook later in de geschiedenis van Israël dat waar het wat fout ging met de koningen en met het koningschap in de geschiedenis van Israël, daar traden de profeten op. En hoe minder de koningen ervan terecht brachten, hoe meer God tot Israël sprak door de dienst van de profeten. Dat is een heel eenvoudige zaak. Want waar het koningschap afwezig is, of waar het koningschap niet werkt, daar treden profeten op. Zodat wij de Heer Jezus nu kennen inderdaad als degene door wie God spreekt, als de profeet van God. En zo dienen we hem te zien. Dat is de verklaring die in de Hebreeënbrief dan ook in eerste instantie gegeven wordt. Wel, de koning zien wij niet, maar we kennen hem als de profeet. Hij heeft gesproken en zijn woord, het woord van Christus, is nog steeds onder ons. En het is ook dat woord van Christus wat gepredikt werd. Nou, dat is punt 1. Punt 2 is dat wij vervolgens vinden dat De Heer Jezus Christus niet vergeleken wordt met de profeet in het algemeen, maar hij wordt vergeleken met de grote profeet van het Oude Testament, namelijk met Mozes. Dat is in Hebreeën 3 het geval. Want in Hebreeën 3 vinden we Mozes aangehaald. Mozes namelijk die zorgde voor het huis, voor het volk, voor Israël. Ik zal het gedeelte nou niet uitgebreid bespreken, maar als u zijn Bijbel hebt als ik, staat er boven hoofdstuk 3, Christus overtreft Mozes. Wel, zo is het ook, want Mozes trad op alsof hij de koning van Israël was. Officieel was hij dat niet, maar het zou geen verschil gemaakt hebben, zeg ik altijd maar. Of hij nou wel of niet koning was, of hij al of niet die kroon op zijn hoofd had, hij fungeerde gewoon als koning. Hem was de leiding over het volk toevertrouwd. Hij was degene die Israël leidde, hij was de eerste leider van Israël onder de wet, onder het oude verbond. En daarmee is Mozes een type van de Heer Jezus Christus als de grote leider onder het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Mozes was profeet in de eerste plaats, maar dat hebben we al aangehaald. Maar in de tweede plaats was Mozes de leider van het volk, de koning dus eigenlijk, zonder dat hij koning genoemd werd. Wel nu, dat was zo bij de aanvang van het oude verbond. Maar wij leven tegenwoordig in de eerste dagen van het nieuwe verbond. En in deze dagen vinden we precies dezelfde situatie. Wij kennen iemand als Mozes. Ik bedoel nou dus niet in de eerste plaats als profeet. Maar we kennen iemand als Mozes namelijk als leider. Als iemand die ons uitleidt. Die ons leidt uit Egypte. Die ons ook leidt niet alleen na de woestijn, maar ook in de woestijn. Zo iemand kennen wij. En wij kennen hem niet als koning. Wat maakt geen verschil. Maar wij noemen hem niet zo. En ik heb het uiteraard over de Heer Jezus Christus. Die weliswaar koning is in zekere zin. Maar die door ons in ieder geval niet zo wordt aangesproken. En die door ons ook niet zo gepredikt wordt. Niettemin is hij koning. Omdat dat niet berust op of wij hem als zodanig herkennen of niet, maar het berust gewoon op zijn positie. Als de opgewekte, als de eersteling van de nieuwe schepping enzovoort. En dus is hij die koning, hoewel hij officieel zo niet wordt aangeduid. Maar die functie bekleedt hij wel. Wij noemen hem onze heer, onze leidsman, overste leidsman, onze herder, de opziener wordt hij ook genoemd enzovoort. Maar het zijn allemaal beschrijvingen van de positie van de koning. Wij kennen de Heer als onze overste herder, zegt Petrus. Maar de overste herder is de goede herder. Wel, dat was David ook en hij was koning. Hij was de herder van het volk. Hij was ook letterlijk herder. Maar hij werd koning of hij was koning. Maakt geen verschil. In de praktijk maakt het geen verschil. Het is een theoretisch verschil. En het heeft te maken met officiële zaken enzovoorts. Mozes was niet koning. Maar toen zijn leiderschap bestreden werd in de dagen van Korach enzovoorts. Toen greep God wel degelijk in en zei, wel, ik heb hem aangesteld om het volk te leiden. Wel, niet als koning natuurlijk. Maar hoe dan ook, in de praktijk maakt het niks uit. En daar gaat het om. Wat ons betreft leven wij precies dezelfde dagen. De dagen namelijk waarin wij iemand hebben die ons geleid heeft onder het nieuwe verbond, die dat nieuwe verbond heeft bewerkstelligd. Iemand die de middelaar is van het nieuwe verbond, zoals Mozes, dat is van het oude. Wij kennen hem als de profeet, als Mozes. Wij kennen hem eigenlijk ook als de koning. Wij noemen hem alleen niet zo. Maar niettemin erkennen wij dat hij een koninkrijk heeft en dat er sprake is van zo'n koninkrijk. Maar het is verborgen en omdat het verborgen is, noemen wij dat woord koning en koninkrijk eigenlijk ook niet. Komt niet aan de orde verder. Hij is het wel. Dat is een praktische aangelegenheid. Hij is het wel. Maar officieel noemen we hem niet zo. Dat is het enige verschil. Maar Christus is meerder dan Mozes. Uiteraard. En dat is wat hier wordt uitgelegd. Dat wil niet zeggen dat we dus Mozes aan de kant zetten en zeggen wij hebben Christus. Nee, Mozes is juist een afbeelding van wie Christus is. Mozes is degene die het volk verloste, uitleidde uit Egypte, dwars door de wateren van de Schelzee met zijn staf. Dat is een beeld van dood en opstanding enzovoort, waaraan wij deel gekregen hebben. Nadat bijvoorbeeld de Heer zelf uit de dood was opgestaan. En dat vinden we in Mozes terug, die immers de wateren van de Nijl had overleefd. In het biezenmandje, u kent het verhaal wel, hè? Nou goed, allemaal dat soort zaken. Ze spreken allemaal over Christus, maar Mozes, oh, maar Christus is meer dan Mozes. Want Mozes zou niet in het huis blijven, want degene die het huis gebouwd heeft, die is meerder dan het huis. Mozes maakte deel uit van het huis, staat er, maakte deel uit zelf van het volk. Maar Christus is meer dan dat. Christus staat daarboven. Christus is de eigenaar van het huis. Hij is de bouwer van het huis. En Christus blijft altijd. En dat is het verschil wat Mozes tot stand gebracht heeft. Of wat door Mozes tot stand gebracht werd. Moest plaatsmaken voor wat tot stand gebracht zou worden door Christus. En Christus is dus meerder dan Mozes. Maar niettemin koning en leider. En dan de derde punt hier in de Hebreeënbrief is dan, vinden wij ingeleid vanaf vers 14 van hoofdstuk 4. Of beter, laat ik maar zeggen, vanaf vers 1 van hoofdstuk 5. Want boven hoofdstuk 5 staat in mijn Bijbel: Christus overtreft Aaron. En Aaron is de broer van Mozes. Eigenlijk horen ze bij elkaar. Zij traden ook altijd samen op. U kent het verhaal. Mozes werd geroepen om Israël te verlossen. Maar Mozes die kon niet zo goed spreken op een of andere wijze. En hij kreeg zijn broer Aaron mee om het woord voor hem te voeren. Zodat altijd als we lezen dat Mozes zeide tot Farao, dan moeten we in gedachten hebben. Maar het was Aaron die het zei. Hè? Leuk is dat, hè? Want ze waren het gewoon samen. Ze hoorden bij elkaar. En Aaron heeft dus net zo goed deel aan de uitleiding uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee en de doortocht door de woestijn enzovoort, als dat Mozes dat heeft. Maar Aaron werd niet aangeduid als koning, zoals Mozes, maar Aaron werd aangeduid als hoge priester. En dat gebeurde wel officieel. Dat is het eigenaardige. Koningschap en hoge priesterschap horen namelijk bij elkaar. En Mozes en Aaron horen ook bij elkaar. Aaron wordt inderdaad als hoge priester genoemd. Mozes wordt niet genoemd als koning. Voert wel die taak uit, maar wordt als zodanig niet genoemd. Daar gaat het om. Zodat wat de beide officiële functies betreft, wij slechts te maken hebben met het hoge priesterschap van Aaron. Pas later wordt daarnaast gesteld het koningschap uit het huis van David. En nog later vinden wij, nog later vinden wij verwijzingen in de Oud-Testamentische geschiedenis naar het feit dat ooit het koningschap en priesterschap beide samen zullen gegeven worden aan één persoon. We vinden dat geïllustreerd bijvoorbeeld in de geschiedenis van David, die ineens als priester beschouwd wordt en van de toonbroden eet enzovoorts. Dat mocht eigenlijk niet, maar het gebeurde wel. En we vinden dat ook uitgebeeld doordat later de hoge priester, onder de naam Jozua, merkwaardige wijze, een kroon op zijn hoofd gezet krijgt. Dat was in Zacharia, waar dat verhaal vermeld wordt. Maar het komt erop neer dat uitgebeeld wordt het koningschap en priesterschap terechtkomen bij één en dezelfde. Bovendien vinden we nog een geschiedenis in de Bijbel dat het huis van David eigenlijk wordt uitgeroeid op één man na. En die ene man groeit dan op in het huis van de hoge priester. Heb je weer zoiets, hè? Dat komt vaker voor, die connectie, hè? En die connectie is hier dan ook, want Aaron is de hoge priester van het oude verbond, maar ook Aaron en zijn hoge priesterschap moet plaatsmaken voor het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Met andere woorden, Christus is meerder dan welke profeet ook. Christus is meerder dan welke koning ook, Mozes wordt speciaal genoemd, en Christus is meerder dan welke hoge priester ook, en Aaron wordt speciaal genoemd. Zodat je vindt de profeet, de koning en de priester. Het zijn precies die drie ambten die worden toegeschreven aan Christus. Het zijn ook die drie ambten waartoe men gewijd wordt door bijvoorbeeld salving. Want de profeet wordt gezalfd, nou niet altijd, maar soms wel. De profeet wordt gezalfd en in ieder geval de koning wordt tot koning aangesteld door zalving. En ook de priester wordt door zalving aangesteld. En zalving heeft alles te maken met de gezalfde. En via een andere taal heeft het dus alles te maken met de Messias. Want dat is hetzelfde, de Christus, de gezalfde. Het is allemaal hetzelfde woord. En de Christus is de Christus omdat hij gezalfd is tot profeet, tot koning en tot priester. Maar de zaak is dat wij in het Oude Testament profeten in het algemeen vinden. We vinden daar koningen in het algemeen. We vinden daar priesters. Maar de uiteindelijke definitieve profeet, koning en priester is Christus. En wanneer dat dan wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd, hier in de Hebreeënbrief wordt er gezegd, wel, het woord van Christus is er nog steeds. Hij heeft gesproken, hij spreekt nog steeds en de prediking van de apostelen in de dagen van Handelingen daarna was uiteraard een prediking van Christus. Wij prediken Christus. En het woord van Christus dient rijkelijk te wonen in de geloven. Het gaat alleen om hem. Dus we kennen hem nog steeds als de profeet, als het woord van God. Namelijk, wij zien hem niet, maar we hebben zijn woord. En woord is nou eenmaal onzienlijk. Ja, dat is zo. Ja, je kunt het opschrijven, zienlijk maken. Maar woord is onzienlijk. En daar gaat het om. Wij zien de Heer Jezus niet, wij zien de Messias niet, maar wij hebben zijn woord. Punt 2 is dan, wij zien onze koning niet, maar hij is er wel. Maar in de dagen van Israël, in de doortocht door de woestijn enzovoort, was er ook geen koning. Maar Mozes was daar om het volk te leiden. Hij werd niet als koning aangesproken, maar daarom was hij er wel. En daarna volgden de dagen van de richteren, waarin er geen koningen waren, maar God leidde zijn volk wel degelijk. Hij had de supervisie daarover en wanneer hij het nodig oordeelde om in te grijpen, deed hij dat ook. Er was wel iemand die leiding gaf. En dat is in onze dagen dus ook het geval. Wij kennen zo'n koning, maar we noemen hem niet zo. Nou, en dan het derde punt. We hebben iemand die leiding geeft, die het woord voerde, die sprak tot de farao en die ons uitleidde uit Egypte enzovoorts. Dat is de andere kant van Mozes. De andere kant van Christus dus. Dat is Aaron. Dat is de Christus die onze hoge priester is. En het aardige verschijnsel doet zich voor dat in de dagen van de Heer Jezus zelf, toen hij hier op aarde leefde, toen was de hoogste leiding binnen het Jodendom in handen van de hoge priester. Er was geen koning na de ballingschap meer. Er waren wel erfgenamen van de troon, maar er was geen koning. En de leiding over het volk berustte bij de hoge priester. Het was zelfs een heel ingewikkelde zaak, maar ik heb het de laatste maanden nogal eens aangehaald hier en daar. Dus ik doe het nog even heel kort. Het was zelfs zo ingewikkeld dat men de positie van de hoge priester gesplitst had. Men had in de praktijk twee hoge priesters. De ene voor het gewone werk van de hoge priester, de andere om het werk te doen wat eigenlijk de koning zou moeten doen. Maar aangezien er geen koning mocht zijn, noemde men hem gewoon hoge priester. Vandaar dat er twee hoge priesters waren in de dagen van Israël, in de dagen van de Heer Jezus. De een moest gewoon het werk van de hoge priester doen in de tempel enzovoorts, de offers brengen op de grote verzoendag en al dat soort werk meer. En de andere hoge priester, die was de voorzitter van het Sanhedrin, van de raad van oudsten, van de hoge raad. Maar eigenlijk is Mozes dat. Mozes was oorspronkelijk de voorzitter van die raad van oudsten. Later was de koning dat uiteraard. Maar in de dagen van het Nieuwe Testament vinden we dat daar een hoge priester de Joodse raad voorzit. Maar dat was bij ontstentenis van een koning. Dus de koning was vervangen door een hoge priester. Het eigenaardig is dat de hoge priester die koning verving op een gegeven moment ook nog begon te profeteren. Want dat lezen we allemaal in het Johannesevangelie. Dat deed hij uitspraken die profetisch van karakter waren, ook al wist hij dat zelf niet, staat er allemaal bij. Maar hoe dat ook zij, het komt overeen met de positie van Christus. Die is namelijk de koning. Hij is de erfgenaam van de troon van David enzovoorts. Maar wij kennen hem niet als koning, maar we kennen hem wel degelijk als de hoge priester. En het volgende punt dan, wat ik dan zou moeten aanhalen, dat staat in verband met die hoge priester. Het is namelijk zo dat de hoge priester zelden of nooit zichtbaar optreedt. Dat wil zeggen, hij is soms wel zichtbaar, dan loopt hij in zijn mooie kleren rond. We hebben er geen plaats van hangen, hè? Nee. Maar dan loopt hij in zijn deftige pak rond, maar dan heeft hij niks te doen. En als hij aan het werk gaat, dan onderscheidt hij zich in niets meer van de andere priesters, want dan loopt hij gewoon in het wit gekleed. Dat is waar. En dan kun je hem hooguit even langs zien komen onderweg naar zijn werk. Want wat hij dan gaat doen, is ingaan in het binnenste heiligdom, ingaan in het heilige der heiligen, om daar verzoening te doen, op de grote verzoendag, Yom Kippur. om verzoening te doen voor de zonden des volks. En daar is de hoge priester in functie. Met andere woorden, als de hoge priester zijn taak als hoge priester vervult, dan doet hij dat buiten het zicht van wie dan ook. Dan doet hij dat namelijk in het binnenste heiligdom, achter de deur en achter het voorhangsel zelfs, en er is niemand die hem daar ziet. En daar gaat het om, want dat is een prachtig beeld van de positie van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Want de vraag is steeds, waar is hij dan? En het antwoord is, hij is in de hemel. En we zeggen, wat moet hij daar dan? Als we zo gist zijn natuurlijk, om zoiets te vragen. Wat moet hij daar, wat doet hij daar dan? Wel, hij doet verzoening voor onze zonden. En daarmee is precies alles gezegd. Want daarmee is bovendien verklaard waarom hij hier niet is. Dat is omdat wij nog zulke zondaren zijn. Daarom is hij daar. He? Wij zouden zeggen, wij zijn zulke zondaren, we hebben hem hier zo hard nodig. Nee, het antwoord is, we hebben hem niet hier nodig, we hebben hem daar nodig. Hij vertegenwoordigt ons bij God, want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Dat was dus Hebreeën 5 vers 1. En dat is wat hij nu doet. De positie van Christus nu is niet de positie van het werk is volbracht en nou is het allemaal geregeld. Integendeel, de positie van Christus nu wordt vergeleken met de positie van de hoge priester tijdens zijn werk op de grote verzoendag. Het is nog allemaal niet klaar. De offers zijn wel gebracht en hij is ingegaan in het heiligdom, maar hij zal daarna ook weer naar buiten komen. En wij leven dus in een heel langgerekte grote verzoendag. Want het is nog steeds grote verzoendag dan. Waarin Christus inderdaad is ingegaan. Waarin hij verzoening doet en daarmee bezig is. Daar komt het op neer. Waarna wij uitzien naar het moment dat hij ten andere malen zal verschijnen. En wat de hoge priester deed, als hij uit het heilige heiligen naar buiten kwam, is eenvoudig. Wat hij deed was het volk zegenen en inderdaad dus zeggen wat er gebeurd was. Dat er verzoening gedaan is. Op het moment is hij daarmee bezig. En als u dus nu zegt, van wat jammer dat wij Christus niet zien, dan zeg ik wat goed dat we hem niet zien, want dat betekent dat hij nog steeds in functie is. Hij doet zijn werk. Zo is het nou eenmaal. Hij doet zijn werk. Ja, hij werkt voor ons, ja. Precies. Dat is wat velen ontgaat. Maar, ja, ik kan het natuurlijk nou allemaal zo gauw niet aanhalen. Dat is wat velen ontgaat, maar het staat vele malen in de Nieuwtestamentische brieven. Namelijk dat Christus, de Heere Jezus Christus, zich heeft overgegeven voor de gemeente. Begrijp je me goed? Er staat ook wel ergens dat hij zich heeft overgegeven ten behoeve van de wereld. Ten behoeve van zondaren, ten behoeve van goddelozen, krachtelozen enzovoort. Jawel, dat weet ik. Maar er staat ook vele malen, en we dienen dat te onderscheiden, staat ook vele malen dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Voor hen die al verlost zijn. Voor hen die al geen zondaren meer zijn, omdat ze zijn wedergeboren enzovoorts. Er zijn dus schriftplaatsen waarin gesproken wordt over het werk wat Christus nu doet voor de gemeente. Ik heb al heel jong geleerd dat het juist dat werk is, die hoge priesterlijke taak van de Zoon des Mensen in de hemel, dat het dat werk van Christus is wat het minst bekend is. Het meest bekend is zijn werk aan het kruis. Minder bekend is zijn werk in de opstanding, in hemelvaart. Maar nog minder bekend is het werk wat hij nu doet ten behoeve van de gelovigen. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Dat is omdat men dat werk wat Christus doet niet erkent, omdat men er zelf mee bezig is, met hetzelfde werk. Omdat men zelf bezig is, moet ik wat inslikken. Ik kwam bijna in Veenendaal en in Nunspeet terecht, maar dan zal ik even vergeten. Hè? Nee, vraag me straks naar, weet ik nog een mooie grap over, maar dat zal ik nou niet vertellen. Dat is het werk waarmee men zelf bezig is. Men is namelijk nu bezig om de gemeente te heiligen en te reinigen. Opdat men zichzelf onbevlekt en zonder smet en rimpel aan God zou kunnen voorstellen enzovoorts. En dat zonder dat wij het panorama gelezen hadden. Maar goed, begrijpt u waar ik het over heb? Men probeert zichzelf te reinigen. Dat niet alleen. Men probeert ook zelf de heerschappij over de gemeente, gebruik met opzet het woord heerschappij, op zich te nemen. Zie? De herders over de gemeente doen dat als heerschappijhebbende. Zie? En er zijn er die zeggen, kijk, de Heer is zelf afwezig en daarom hebben wij een plaatsvervanger. Die we voortaan ook maar met de titel Heilige Vader zullen aanspreken. En dat is in een kring waar men er maar één heeft. He? Want er zijn kringen natuurlijk waarin iedereen zo ongeveer Heilige Vader is. En dat is veel lastiger. Maar goed, hoe dat ook zij, het punt is gewoon dat er zoveel zijn, ik bedoel nou gewone gelovigen zoals u en ik hoor, die zich stellen in de plaats van Christus. In verband met het geven van leiding en in verband met de reiniging van de gemeente. En men bepaalt zelf wel welke weg men zal gaan. En men bepaalt zelf wel waarvan men gereinigd moet worden. Men bepaalt zelf ook wel op de manier waarop. En dat is het hele verhaal. Daarom, want zo ligt het, daarom weet men niet wat Christus nu doet. Ja, ik heb een paar uitspraken in gedachten, ik durf ze niet eens aan te halen. Ik heb eens iemand horen zeggen, het was niet de eerste, de beste, die zei, ik denk dat de Heer ons maar wat laat aanmodderen hier. Dat is wel erg negatief gezegd natuurlijk. Met een beetje goede wil is zo'n uitspraak te begrijpen overigens. Maar toch is het niet zo. Daar zit wel degelijk een plan en een lijn achter. Wij modderen misschien wat aan. Maar het gaat er niet om hoe wij daar tegenaan kijken. Het gaat erom dat wij uit de schrift weten en ook bovendien uit ervaring kunnen weten. Nou, op den duur zou ik dan maar zeggen. Voor ons nog niet, maar dat duurt nog heel lang dan. Hè. Maar we kunnen weten dat de Heer wel degelijk leiding neemt en geeft in ons leven. En dat is wat de Heer ook deed in de dagen van de richteren. Hij was er dan wel niet. Al was niet zichtbaar aanwezig. Maar hij droeg de verantwoordelijkheid wel. En zo is het ook vandaag aan de dag. Wij zien hem weliswaar niet. Maar wij kennen hem wel degelijk als de profeet. Degene die Gods laatste woord is. Hè? Degene door wie God in laatste instantie gesproken heeft. We kennen hem als de profeet. Wij kennen hem als de leidsman, de koning, de herder, de opziener enzovoorts. En we kennen hem boven alles als hoge priester. En in die zin kennen we hem zeker, omdat dat de officiële functie is die hij ook officieel vandaag aan de dag al inneemt. Hij is officieel niet de koning. Hij treedt ook niet officieel op als profeet. Die dienst heeft hij namelijk al achter de rug, zou je kunnen zeggen. Alleen het resultaat daarvan werkt nog. Maar we kennen hem wel degelijk vandaag als de hoge priester. De hoge priester, niet naar de ordening van Aaron. Want de Aaron was echt alleen maar hogepriester. Maar hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Want deze Melchizedek was niet alleen priester, maar bovendien ook koning. En daar gaat het om. En u doet er goed aan, u vertrouwd te maken met de gedachte dat elke keer als er gesproken wordt, waar dan ook, over de hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dat u daarvoor ook kunt invullen de koning naar de orde van Melchizedek. Want het een gaat niet zonder het ander. Als iemand hoge priester is, wel oké, dan is je hoge priester. Maar als je hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij tegelijkertijd ook koning, ook zonder dat het expliciet genoemd wordt. En dat betekent dat wij het moeten impliceren. Dat betekent dus gewoon dat elke keer als we lezen hoge priester, moeten we erbij denken, en koning. Al was het maar alleen omdat Melchizedek betekent de rechtvaardige koning, of koning der gerechtigheid, zoals het in de Hebreeënbrief vertaald wordt. Want Melech eigenlijk, betekent immers koning. Dus hoge priester naar de ordening van iemand die een rechtvaardig koning is. Als wij hem dus kennen als hoge priester, nu, als we komen tot de ontkenning, tot de erkenningen, tot het inzicht dat hij dat is, dat hij nu inderdaad ons reinigt en heiligt enzovoorts, want dat is wat de hoge priester doet, dan erkennen wij hem tegelijkertijd als koning. We dienen ons dat te realiseren. Het zijn geen twee dingen, het is één. In het Oude Testament was het verschillend, in het Nieuwe Testament is het dat niet meer. En zo kun je ook andersom redeneren. Als wij komen, misschien geldt dat niet voor u dan, deze argumentatie, maar voor anderen dan wel. Als wij komen tot de erkenning van Christus als koning, dan kan dat alleen zijn als koning naar de ordening van Melchizedek. En dan impliceert dat dat hij dus onze hoge priester is. En dat hij degene is die ons reinigt en heiligt enzovoorts. En ik zeg dat voor diegene wie het op de tong bestorven ligt, zal ik maar zeggen. Hè? Die het altijd maar hebben over koning Jezus. Er zijn er genoeg. En aan hen zou ik willen zeggen, denk er dan aan dat hij koning is naar de ordening van Melchizedek. Hij is ook hoge priester. Hij is degene die u reinigt en heiligt enzovoorts. Sterker, hij is de enige die het kan. Dat kun je dus ook zelf niet. Beide dingen zijn waar. Of je nou van de ene kant of van de andere kant komt. In beide gevallen moet je zeggen, denk erom. Het is één, hij is koning en priester enzovoort. En dan hebben we gezien dat wij Christus kennen nu in onze bedeling als de profeet, de koning en de priester. En hoe belangrijk dat ook is, wij zien hem niet. Maar wij weten dat hij dat is en wij leren het uit de schrift. En bovendien, als het goed is, leven wij daaruit. Uit zijn woord, uit zijn leiderschap, zal ik dan maar zeggen. Zijn koningschap, zo je wilt. En uit zijn hoge priesterschap. En wij geven ons dus over aan zijn woord, aan zijn leiding en aan zijn verzoening, aan zijn vergeving enzovoorts. En het een gaat niet zonder het ander. Wel nu, dat is een mooie inleiding natuurlijk van het Nieuwe Testament eigenlijk, die ik nu gegeven heb. He? Maar het aardige daarvan is dan toch altijd dat het hele Oude Testament profetisch spreekt op een of andere wijze over het Nieuwe. En dat het Oude Testament altijd de aanleiding is naar van het Nieuwe. En dan gaan we terug naar het Oude Testament. En bij het aanbreken van het Oude Testament, bij de uittocht uit Egypte, vinden wij dan dat niet meteen de vervulling van alle beloften plaatsvindt, maar dat Israël eerst enige honderden jaren zonder koning leeft in het beloofde land. Let wel, wel met hoge priester, maar zonder koning. Wel met een hoge priester. Maar men leeft in het beloofde land en wel zonder koning, want na enige honderden jaren zou het koningschap pas komen. Definitief namelijk pas bij David. En het moet dan duidelijk zijn dat als we die hele periode bij elkaar nemen, dat dan de geschiedenis van de richter, of de tijd van de richteren, typologisch overeenkomt met de tijd van de gemeente, terwijl de tijd van het koninkrijk overeenkomt met de tijd van het koninkrijk. Dat laatste is makkelijk genoeg natuurlijk, om het zo te zeggen. Maar het eerste is dan ook duidelijk. En let er dan op dat wij dus richter hebben. Ze zijn geen koning, ze zijn richter. Dat betekent feitelijk dat zij recht doen, of het recht voortbrengen. Of het pad recht maken. Of het volk leiden naar de bestemming. Linea recta. Dat is nog Latijn nodig. Dat komt nog op een hoog niveau te staan op deze sabbatmorgen, hè? Maar goed, wat zij doen is het recht voortbrengen, maar het recht is uiteraard van God afkomstig. Wel, dat is ook wat in onze dagen gebeurt. Dat recht wordt voortgebracht. Diegenen die door God geleid worden om verantwoordelijkheid te dragen, om leiding te geven aan het volk, ik noem maar eens wat, hè, die zijn er ook om het recht voort te brengen, om recht te doen. Wel, niet over de ongelovigen, maar over de gelovigen uiteraard. Dat is ook de reden waarom er niet altijd richteren waren in Israël. Zij waren er soms. Want als het volk niet luisterde naar de Heer, hem niet vertrouwde, hem niet geloofde, dan sprak de Heer ook niet tot hen. Dan gaf hij ook die leiding niet. Pas als het volk zich wendde tot de Heer, pas dan gaf de Heer als verhoring van dat gebed, als verhoring van dat geloof, als reactie op dat geloof, gaf hij hen een richter om hen te verlossen. Dat is een duidelijke zaak. Begrijpt u me goed? Wij worden niet verlost als wij het niet willen. Ja, ik bedoel niet alleen verlost van zonde, maar ook in de loop van ons leven zelf, als gelovigen. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Leven, dus denk ik er altijd bij als ik het zing. Hè? Maar wij hebben die verlossing, dat is wel waar, maar we kunnen daaruit alleen leven wanneer we dat willen, wanneer we dat verwachten. Wanneer we die dingen uit zijn hand wensen te aanvaren. Zo was het in de dagen van de richteren dus ook. Wanneer het volk zich wendde tot de Heer, gaf hij een richter. We hebben het trouwens ook zojuist gelezen. Want Israël riep tot de Heer. Dat stond in vers 6 van Richteren 6. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls, de zonen Israël staat er letterlijk, tot de Heer. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heer riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heer een man die een profeet was enzovoorts. En dan komt pas het ingrijpen van God. Zodat er twee redenen te geven zijn waarom wij van de Heer zo weinig merken. De een is omdat hij nou eenmaal werkt in het verborgene. Dat is de aard van deze tegenwoordige bedeling. Dat is de eerste en de meest belangrijke reden. En ook heel objectieve. En dan hebben we nog een reden. En dat is die reden is dat wij er niks van merken omdat we er ook niet open voor staan. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus niet zien willen of niet uit zijn hand of zijn leiding willen leven. Wel, dan zullen we daar ook inderdaad niks van merken. Uiteraard. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En zo was het in de dagen van de richteren dus ook. Wel, die richteren waren om het volk rechten, om recht te spreken, om het woord van God voor te brengen. Dat is ook wat in onze dagen gebeurt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de inhoud van dat recht misschien wat afwijkt van onze traditionele rechtsgevoelens. Het is namelijk zo dat dat recht wat voortgebracht wordt in overeenstemming moet zijn uiteraard met de omstandigheden waarin men verkeert. Dat is altijd zo met recht trouwens. En ik bedoel eenvoudig dit, dat wij als gelovigen leven in deze tegenwoordige bedeling. We zijn kinderen van God en we zijn kinderen, en in de Romeinenbrief staat, in Romeinen 8 staat, zijn we kinderen, dus zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat betekent dat we net als Abraham, en dat staat in Romeinen 4, dacht ik inmiddels weer, zijn we erfgenamen der wereld. En dan zouden we zeggen, nou laten we het recht voortbrengen, kom maar op met die wereld, dan zullen we dat wel eens even leiden. En dan kopen we alles op wat in de wereld niet thuis hoort. Dan steken we het in de brand en zo. Nou ja, goed, dat doen we dus dan niet. Maar dus, dan zullen we wel eens even het recht voorbrengen. En dan blijkt dat toch niet correct te zijn. Want zo werkt dat niet. Kijk, als Sodom verbrand moet worden, dan hoefde Abraham er niet om te vragen aan God. Lot deed het trouwens ook niet. Maar God stuurde dat vuur toch wel. Het ging vanzelf wel in de hens. He? Ja, zo gaat dat en zo gaat het met de hele oude schepping. Je kunt wel proberen delen ervan te verbranden. Dat helpt niet zoveel en hij verbrandt uiteindelijk toch in zijn geheel. Dat staat allemaal in mijn Bijbel. Dus dat vuurtje stoken van tevoren zie ik niet zo erg zitten, eerlijk gezegd. Maar het doet er ook verder niet toe. Het gaat erom dat wanneer wij dat soort dingen menen te moeten doen, dan lopen wij op het recht vooruit. Let wel, ik zei dus niet dat het onrecht was. Ik zei alleen dat we dan op het recht eventueel vooruit lopen. Dat is het gunstigste geval dan natuurlijk. We lopen erop vooruit. We gaan dingen doen die weliswaar zullen moeten gebeuren op een of andere wijze, maar nog niet nu. Want het mag dan zo zijn dat wij koningskinderen zijn en met Christus de wereld erven en daarover zullen regeren. Dat is ook inderdaad waar. Ik zou er graag wat verder op ingaan, maar goed, dat doen we nou maar niet. Het is ook inderdaad waar, maar dat staat vast voor de toekomst en niet voor het heden. En toen die Korintiërs in hun hoogmoed meenden te moeten regeren, nou, alleen nog maar binnen hun gemeenschap hoor, maar ze meenden het te moeten doen. Toen zei Paulus, ach, was het maar vast zover. Maar hij zegt, zover is het niet. Want jullie verbeelden je wel heel wat, jullie verheffen jezelf wel. Hij zegt, maar wij worden nog steeds vervolgd. Wij, dat is dan Paulus en de zijnen. Zij die het evangelie prediken, de apostelen. Wij worden nog steeds vervolgd. Gaat nou maar niet met die opzoeken. Maar het eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief is dat allemaal. Paulus zegt, het is nog niet de tijd om te heersen. Het is nog een tijd om vervolgd te worden. Toen Israël verlost werd uit Egypte, toen werd het verlost, ze werd gebracht naar het beloofde land. En daarin, en die dingen die toen gebeurden, die waren gebeurden mede in het kader van de belofte die God aan Abraham gedaan had, dat in hem, Abraham, en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Kort en goed, Abraham zou erfgenaam der wereld zijn. Hetzelfde, ik bedoel gewoon dit. Het betekent dat in Abraham, en of door Abraham en door zijn zaad, de gehele schepping, in ieder geval alle volkeren, geregeerd en dus gezegend zouden worden. Waaronder uiteraard ook Egypte. Begrijp u? Israël zou heersen over Egypte. Maar in plaats van dat Israël toen in de dagen van Mozes gewoon begon met Egypte aan zich te onderwerpen en daarna het koninkrijk uit te breiden naar buiten via de woestijnen, via de Filistijnen, de Amalekieten, de Amorieten en Midianieten en hoe ze allemaal maar heten. En zo naar Canaan en dan de hoofdstad vestigen in Jeruzalem en dan verder de wereld over. In plaats van dat gebeuren, verlieten ze Egypte op smadelijke wijze. Want u kunt natuurlijk wel zeggen, het was dan toch wel een wonder van God. En zo goed, God heeft op grootste wijze Israël een sterke hand uitgeleid uit Egypte. Jawel, maar het was wel op de vlucht. God gaf aan Paulus de overwinning. Hij werd niet vervolgd en gedood, maar hij werd wel in een mandje door de muur, over de muur gezet. Hè? En Paulus vond het niet leuk om er later over te praten. Want hij beschouwde het als een vernis, als een vernedering. Hè? Het was een vlucht. Nou, zo werd Israël dus verwijderd uit Egypte, moest voor de Egyptenaren vluchten en heeft later nog heel wat te stellen gehad met die Egyptenaren. Die bij gelegenheid zelfs Jeruzalem kwamen veroveren. Enzovoort. Dat was honderden jaren later, maar niettemin dat gebeurde allemaal. Zie? Dus van de vervulling van die belofte dat zij de volkeren zouden regeren, kwam inderdaad voorlopig niks terecht. En wat er in de dagen van de rechter gebeurde, was dat er weliswaar recht werd voortgebracht, maar het recht hield niet in dat de heerschappij van Israël gevestigd werd over de heidenen, maar het hield hooguit in dat Israël binnen een zekere vrijheid en binnen zekere grenzen zou kunnen leven, ongestoord door die vijanden. En ik zeg dan nog binnen zekere grenzen en tot op zekere hoogte, maar dat was het. De vijand viel het land in en als er een richter kwam, dan was het het gunstigste geval zo dat de vijand uit het land verdreven werd en soms niet eens. Soms was het maar een tijdelijke en zeer gedeeltelijke overwinning op de vijand die behaald werd. Maar dat was het voortbrengen van het recht. En zo wordt het recht ook voortgebracht in onze dagen. Want wanneer in onze dagen recht wordt voortgebracht, betekent het gewoon dat wij de gelegenheid krijgen om binnen zekere grenzen redelijk vrij de Heer te kunnen dienen. Ongestoord. En dat is precies wat wij op dit moment ook doen. Binnen zekere grenzen vrij bij elkaar komen enzovoort. Dat kan dan, nou dat is het. En meer rechten hebben wij niet. Want als we over rechten gaan praten, dan blijkt dat we ze nagenoeg niet hebben. Want we hebben alleen rechten op de toekomst, niet op het heden. Want het blijft zo dat wij vandaag niet leven uit recht in de eerste plaats, maar wij leven uit genade. Dat betekent namelijk dat wij, wat onze tegenwoordige positie hier op aarde betreft, geen enkel recht kunnen laten gelden, omdat wij met Christus gestorven en begraven zijn. Dat wil zeggen dat we ons aardse burgerrecht en alles wat erbij hoort hebben verspeeld. En al wat we dan toch nog hier hebben, hebben we uit genade ontvangen. Maar als we over recht gaan praten in verband met onze relatie tot de wereld, tot om ons heen, dan moeten we zeggen, hebben we niet het minste recht. Integendeel hebben zij meer rechten dan wij. Want zij kunnen tegen ons zeggen, wat doe je hier eigenlijk, je hoort hier niet. Geef maar weg. En dat is wat ze in de loop van de geschiedenis ook vele malen tot de gelovigen gezegd hebben. Wat doe je hier eigenlijk? Je hoort hier niet, ga er maar uit. Want je bent niet van ons, je hoort hier niet bij. En in heel wat landen werd en ook wordt het christendom voor de christenen, gelovigen, nog steeds vervolgd. Waarom? Omdat ze in deze wereld geen rechten hebben. Zij zijn ook inderdaad gestorven. Zie? En dat is wat we ons dienen te realiseren. En van daaruit is de geschiedenis van de richter, of de tijd van de richteren, ook wel enigszins te begrijpen. Als we namelijk zien de bijzondere positie van het volk Israël in die tijd. Een positie die zo uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt, omdat die overeenkomt met de positie van de gelovigen van vandaag. Weliswaar verlost uit Egypte, maar ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk nu. Weliswaar verlost uit Egypte. In zekere zin eigenlijk in de woestijn. Maar als u zegt, maar we zijn toch al in het beloofde land. Dan zeg ik, nou goed, dan zijn we in het beloofde land. Maar dan zoals in de dagen van de richteren. En we leven daar in afwachting van het koningschap wat in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. En dat is het hele verhaal. Je kunt het ook nog anders zeggen. Maar misschien komen we daar in de loop van de geschiedenis nog wel even op terug. Je kunt ook zo zeggen dat we in de geschiedenis van de richteren vinden uitgebeeld het resultaat van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Meer niet. Terwijl de daaropvolgende verheerlijking, die geopenbaard wordt bij zijn wederkomst, wel die wordt pas geïllustreerd in de totstandkoming van het koningschap, uiteraard. En dan spreken we met name natuurlijk over David en Salomo. Maar dat is ongeveer de gedachte. We vinden wel verlossing, maar daar blijft het dan ook bij. Want de rest, die ons ook beloofd is, komt pas in de toekomst. Dat is wat je in de Richteren ziet. Het is een zekere verlossing, zekere vrijheid, maar meer ook niet. En zo is het in onze dagen. Ik zeg altijd, degene die echt eerlijk de Nieuwtestamentische geschiedenis, of laten we zeggen de Nieuwtestamentische brieven leest, zal tot de ontdekking komen dat dat glorieuze leven van de gelovigen hier op aarde, zoals dat bij gelegenheid even gekend werd, wel dat leven, dat is exceptioneel, dat is een uitzondering, want dat is eigenlijk niet anders dan een verafschaduwing van wat er in de toekomst zal zijn. Want lezen wij de brieven in de samenhang waarin ze in de Bijbel ook voorkomen, dan zal blijken dat de positie van de gelovigen hier op aarde een vernederde positie is. Een positie waarin het ten prooi is aan de willekeur van de wereld om hem heen. Een wereld die in ieder geval vijandig staat ten opzichte van de gelovigen. Dat wil niet zeggen dat het altijd oorlog is, dat er altijd echt strijd is. Maar die koude oorlog, die strijd, die tegenstelling is er wel degelijk altijd. Komt niet altijd op de uitbarsting, maar het is er altijd wel. Ik bedoel zo, ze vallen ons niet altijd binnen, maar ze liggen wel aan de grens. Begrijp u? Zo was het in de dagen van de Richteren dus ook. Nou, dat is de situatie waarin wij verkeren, waarbij de gelovigen in die brieven ook inderdaad worden opgewekt om hun blik te richten op, en dan ben ik weer in de Hebreeënbrief, op de overste leidsman en voleinde des geloofs, op Christus namelijk. Want hij geeft de verlossing, en als hij het niet geeft, dan geeft toch niemand het. Dus er is niks beters dan dat dus, hè. Er is maar één op wie we onze hoop kunnen vestigen. Dat is op die Heer die inderdaad in de hemel is. Die we kennen als de profeet. Hij heeft gesproken, we hebben zijn woord. Die we kennen als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Hoewel we dat nog niet zien. Maar hij is bovendien degene die wij kennen als de hoge priester. Die in het heiligdom is ingegaan en die verzoening doet voor de zonde des volks. En die dus inderdaad bij macht is om het recht voor te brengen. Een recht voor zover mogelijk uiteraard en voor zover in overeenstemming met onze bedeling. Hij geeft ons namelijk de overwinning op de vijand. En op welke wijze? Wel op een merkwaardige wijze, op de vreemde wijze. Niet door oorlog, niet door kruistochten, niet door een heilige oorlog en dat soort dingen meer, zoals de geschiedenis die gekend heeft enzovoort. Integendeel. Maar je vindt zulke belachelijke dingen als dat een man als Gideon op stap moet met noemen ze een net woord, met 300 recruten, dat is nog een net woord, hè? Oliebollen heette dat, maar ik weet niet of dat zo netjes is deze tijd van het jaar. Maar niettemin met een zootje ongeregeld, want dat was het natuurlijk eigenlijk. Daar moest hij mee op stap en gewapend met één fakkel en één kruik, maakte zij een hoop herrie, riepen heel hard boe, dus eigenlijk, daar komt het op neer. En daarmee joegen ze de Midianieten op de loop. Ik bedoel zo, dat is toch ook een weinig verheffende aangelegenheid. Maar het gebeurde wel zo. En wat denken dan van een vrouw die met een tentharing, die kwam dus niet in Scheveningen deze keer, maar met een tentpen dus de grote tegenstander doodde. Wat is het nou voor raar gedoe? Is dat de manier waarop God de overwinning geeft? Hè? Huh? Het is weinig verheffends aan, spreekt ook niet tot de verbeelding, maar zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Hè? Nou, meer belachelijke dingen hebben we het nog wel eens over, want er staan er nog genoeg in de Bijbel. Maar op een dergelijke, absurde wijze, belachelijk ook voor de buitenwereld, op een dergelijke wijze leven wij en op een dergelijke wijze wordt ons ook recht gedaan. Zo worden wij geleid door onze rechter, vergis u niet, het is echt hetzelfde als een richter. Zo worden we geleid door onze richter, door onze Heer. En zo ziet het leven van de gelovigen in deze tegenwoordige bedeling eruit. Een vijand die altijd op de loer ligt, maar op een of andere wijze geeft de Heer ons de overwinning. Niet omdat wij zo goed met kruiken en fakkels kunnen slaan of boe kunnen roepen, want dat helpt gewoonlijk niks, zoals je allemaal weet. Maar wel doordat de Heer met ons is. En dan geeft hij ons een overwinning als één man staat er. En dat is weer eenvoudig, omdat de overwinning weer niet is met die 300 man die bij Gideon waren op een gegeven moment. Maar de overwinning was met hem. En zo is de overwinning ook vandaag wel aan ons. Wij delen daarin, maar de overwinning zelf is in die ene man, namelijk de Heer Jezus Christus, van wie deze Gideon uiteraard een beeld is. Maar daarover hebben wij het vanavond weer verder.